Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 255.
Volgende week 256.
Het wordt een grote, het wordt iets groots.
Er werd op Twitter gevraagd wat we dan gaan doen.
Ja, niks. Gewoon een idee. Gewoon een technoloog opnemen.
Dat op zijn minst.
We gaan allemaal ballonnen in de studio gaan we ophangen. Nee, gaan we niet doen.
En hartelijk welkom Harold van Waveren. Van Rijkswaterstaat. En daar ben je strategisch adviseur waterveiligheid. Klopt. We gaan het nou weer eens over een hele andere soort technologie hebben, Ben.
Precies.
Over watermanagement.
Ja. Eerste HostRed. We willen natuurlijk allemaal dat samenwerken op afstand is net zo makkelijk en veilig als een persoonlijke ontmoeting. Nou, en dat kan dus ook allemaal, want dat is het ook. Met TeamViewer Meeting biedt u, dat doet de TeamViewer Meeting, face-to-face videovergaderingen, kristalheldere audiogesprekken en instant chat messaging. Groepsvergaderingen tot maximaal 300 mensen zijn mogelijk. Je kan je scherm delen, je kan sessies opnemen. Check een keer teamviewer.com/meeting om niet alleen Zoom en Teams enzovoorts en hoe je ze allemaal dus noemt, ook TeamViewer.
Oh zo.
Zo.
Watermanagement. Deze technoloog is geboren in de tijd van de grote overstromingen. Intussen alweer een x-aantal weken geleden. Harold, is de rust een beetje weergekeerd wat het water betreft in Nederland?
Ja, op dit moment is het vrij rustig. Geen hoogwater, geen laagwater, geen vies water. Eigenlijk redelijk normaal gelukkig.
Ja, dat is een goed moment voor ons om terug te kijken.
Als het stabiel is.
Wanneer waterbeheer, is dat iets wat vooral in Nederland wordt gedaan? Er wordt altijd gezegd, wij hebben een nat land en het ligt allemaal voor een groot deel tenminste onder de zeespiegel. Ik ben 7 jaar geleden verhuisd van onder de zeespiegel naar ruimschoots boven, dus mijn voeten blijven droog.
Goed.
Maar is je daar zorgen over maken en daar ook speciaal mensen voor in dienst hebben, is dat iets speciaal Nederlands of hebben andere landen dat ook?
Ja, het is aan de ene kant iets typisch Nederlands natuurlijk. Hè? Want iedereen weet dat Nederland inderdaad voor een belangrijk deel onder de zeespiegel leeft. Dus het is voor ons ook echt een van levensbelang letterlijk. Maar eigenlijk over de hele wereld zijn mensen bezig met wat we dan watermanagement, waterbeheer noemen. Want mensen die wonen vaak juist op de grens van land en water. Want dat zijn vruchtbare gronden. Al duizenden jaren, ook in Nederland. En als je op de grens van land en water woont, ja, dan moet je daar toch ook even over nadenken.
Ja, en ook, maar toch. Als New Orleans onderloopt, dan worden de Nederlandse deskundigen ingevlogen, heb ik wel eens gehoord. Ook Bangladesh. Als daar de boel onderloopt, dan denk je van nou, daar doen ze blijkbaar helemaal niks op dat gebied. Welke landen zijn wel net zo bewust als wij met het water bezig?
Ja, dat verschilt heel sterk. Als je kijkt naar watermanagement en Nederland, ja inderdaad, we zijn wereldberoemd daarom. Dus de kennis is gewoon, omdat we zoveel ervaring hebben, gewoon echt heel erg hoog. De standaard is heel hoog.
En wanneer is Nederland ermee begonnen?
Nou, eigenlijk al sinds de Batavieren naar binnen kwamen, zeg maar, 2000 jaar geleden.
Ja, dat is mooi, lang geleden.
Dat is echt lang geleden. Nee, als je kijkt naar het jaar nul, 2000 jaar geleden, de opgravingen, die hebben daar de eerste terpen in Groningen.
Terpen? Ja.
Ja, dus dat was eigenlijk het eerste. En dat is, zo leefde wij hier vroeger ook. Hè? Je leefde gewoon je leventje en als de zee dan kwam, dan trok je terug op je terp. Dus en dan wacht je tot het water weer ging zakken en dan ging je gewoon weer verder met je leven.
Een hele simpele vorm van watermanagement, dat
ja,
gewoon,
maar dat is ook zo. En toch, en dat is juist weer grappig met ook weer een bruggetje naar nu. Hè, toch zijn we nu weer aan het nadenken van die manier van met het water omgaan. Heeft misschien toch ook wel goede kanten. Want je kunt natuurlijk wel dijken bouwen enzovoort enzovoort. Hoger. En dat is ook heel belangrijk en blijft ook heel belangrijk in Nederland. Maar je kunt ook nadenken van als we dan een overstroming krijgen, hoe kunnen we dan de schade zoveel mogelijk beperken. Nou, dan zijn bijvoorbeeld die hogere plekken, en het hoeft niet per se een terp te zijn, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld je apparatuur van een ziekenhuis niet in de kelder stopt, maar juist een wat hogere verdieping.
Ja, ik denk aan datacenters in Noord-Holland.
Ja, nee, klopt. Dus dat zijn voorbeelden, hè, van dat je kunt leren uit het verleden.
Ja.
En als je dan kijkt later door de tijden heen, ongeveer 1000 jaar geleden zijn we eigenlijk echt begonnen met watermanagement. Toen zijn bij opgravingen, bij verlaardingen de eerste greppeltjes gevonden. Toen zijn we begonnen met dat veen, want Nederland was vooral veen, hè? Dat is heel soppig, nat.
Ja.
Kan je niet goed op landbouw plegen, je woont er ook niet echt lekker. Dus toen zijn ze begonnen met ontwateren, waren greppeltjes. En dat werden later sloten. Er kwamen windmolens, er kwamen gemalen. We gingen steeds verder dat water wegpompen, zeg maar. Alleen dat heeft dan wel weer als nadeel met dat veen. Als je daar water uit weghaalt, dan zakt dat gewoon.
Ja.
En toen 2000 jaar geleden lag Nederland met dat veen eigenlijk nog 1, 2 meter boven de zeespiegel. En naarmate we meer dat water gingen wegpompen, zijn we langzamerhand gezakt. En nu zijn er plekken dat we meer dan 6, bijna 7 meter onder zeeniveau leven. Dus 40% van het land zou elke dag weer bij vloed overstromen als we geen waterkeringen, geen duinen, dijken zouden hebben.
Ja, wat zit jij, Herbert? Ik zit in Soest plus 32.
Plus 32, oh.
Ja, best hoog.
Ja, dat is zeker hoog. Ja. Want ik zit niet veel hoger dan dat.
Nee. Nou, Utrechtse Heuvelrug
en
is natuurlijk hoog.
Bij mij vlak in de buurt zijn wel plekken die hoger zijn. Dat gaat tot een meter of 80, 90 of zo, geloof ik.
Ja. Maar 40% dus wel onder water, badkuip. Het wordt steeds, en moeten we dat steeds hoger maken? Dan kukelt het eroverheen en dan staat die badkuip nog.
Nou ja, dat is wel een risico. Kijk, aan de andere kant, we zijn natuurlijk hartstikke goed in dijkenbouw. Hè? Dus in die zin, het zal niet meteen overstromen. Maar ja, ik woon zelf in de Flevopolder. Bijna 5 meter onder zeeniveau. Ja, ik woon op de bodem van de Zuiderzee, zeg ik altijd. Als ik buitenlandse gasten krijg.
Ja.
En die kunnen zich er echt geen voorstelling van maken. Hè, dat 75 jaar geleden gewoon nog zee was.
Ik had een keer een call met de Filipijnen. En die zaten echt zo van, wat? En dat was in Alkmaar, onder zeeniveau. En van, wat, die polder onder zeeniveau? Helemaal, ze raakte helemaal in paniek. Die zeg ik, maar jij woont onder een vulkaan. Dat vinden wij natuurlijk, dat vinden wij eng. Dus is ook maar wat je gewend bent.
Ja, zeker.
Ja.
Ik ben bij de voorbereiding van deze podcast ben ik gaan googlen. Eerst even heel primitief, gewoon watermanagement ingetypt. En Rara, het bovenste zoekresultaat, dat was een stuk dat kwam bij jullie vandaan. Uit 2018, dat was het eerste droge jaar van 3 achtereenvolgende droge jaar. En in dat stuk stond nog dat we de droogte goed waren doorgekomen.
Ja.
Hoe was dat na 3 kurkdroge jaren eigenlijk?
Nou, nog steeds zijn we dat goed doorgekomen. En het is ook zo, kijk, in de media werd dat vaak wel als 3 kurkdroge jaren genoemd. Maar eigenlijk viel die laatste 2 jaar van die 3, dus 2019, 2020, vergeleken met 2018, viel dat eigenlijk wel mee.
Dat zou kunnen, maar dat vond mijn tuin helemaal niet.
Nee, die geloof ik direct. Want het punt is namelijk dat in 2018, toen was er en weinig neerslag en we hadden heel weinig aanvoer vanuit de rivieren, vanuit de Maas en de Rijn, zeg maar.
Hmm.
En in 2019 en 2020 hadden we weliswaar nog steeds in sommige delen van het land echt heel weinig neerslag. Dus er was het droog, was met name het oosten van het land. En dat was nou precies de plek waar we geen rivierwater naartoe kunnen brengen. En rivierwater was in 2019 en 2020 wel weer voldoende. Dus zeg maar 2/3 van het land wat we goed van water kunnen voorzien met rivierwater, dat had eigenlijk best wel voldoende water. Alleen die plekken die ook in 2018 al wel zwaar getroffen waren, dat zijn delen van Brabant, Limburg, juist die wat hogere zandgronden, Achterhoek, Twente, Drenthe, nou, dat soort plekken. En zeker de boeren daar, die hebben echt 2-3 jaar achter elkaar flink last gehad van die droogte.
Vraag, dus als het heel droog is, kan 2/3 van het land kan door rivierwater, kunnen ze toch nat worden gehouden?
Ja.
Hoe dan?
Ja, daar zijn we wel weer heel bijzonder in wereldwijd. Want dat water van de Rijn wat bij Lobith in de buurt van Arnhem ons land binnenkomt, dat kunnen we sturen met allerlei rivieren, kanaaltjes, stuwtjes, andere regelwerken naar Zeeland, naar Zuid-Holland, naar Den Helder, via het IJsselmeer naar Groningen.
Dus in de rivier, daar heb je allemaal, dan kan je gewoon zeggen, het gaat naar links, naar rechts, rechtdoor en hoe snel en hoeveel, waar en wat naartoe gaat.
Kunnen we sturen.
En heb je dan een scherm waarop dat staat of gaat het automatisch? Kun je beschrijven hoe dat...
Nou, we hebben inderdaad wel schermen. Ik ben zelf ook verbonden aan het Watermanagementcentrum Nederland. Dat zit in Lelystad. Het is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en de waterschappen. En ook het ministerie van Defensie trouwens. Dat is ook voor crisissituaties, maar ook gewoon voor operationeel beheer. En daar houden we dan zeg maar de boel in de gaten. Dus daar kunnen we gewoon van alle belangrijke wateren in Nederland zien hoeveel water er op dat moment beschikbaar is en of we daar eventueel wel of niet op moeten ingrijpen. En normaal gesproken hoeven we niet zoveel te doen in Lelystad bij dat watermanagementcentrum, want dan doet zo'n waterschap dat gewoon helemaal zelf onder normale, dus zoals vandaag, hè, dat is gewoon business as usual. Dus die kunnen ze gewoon dat allemaal zelf regelen. Maar als er een tekort dreigt, dan gaan we inderdaad vanuit dat watermanagementcentrum, komen we bij elkaar met een aantal knappe koppen uit verschillende delen van het land. En dan gaan we kijken van, nou, hoe kunnen we dat water dat we dan beschikbaar hebben toch zo goed mogelijk verdelen.
Ja, dus heb je sensoren in de rivier?
Ja.
Dat neem ik aan.
Klopt. Ja, we hebben een...
Hoeveel?
Nou, heel veel.
Eruit?
We hebben een landelijk meetnet water, heet het officieel, van Rijkswaterstaat.
Ja.
En dat alleen al heeft 450 meetpunten. In Nederland. En daarnaast heb je nog de meetpunten van de waterschappen. Dat zijn er vaak ook weer tientallen, soms honderden per waterschap.
En op afstand lees je die uit?
Dat kunnen we allemaal. En dat kan je ook gewoon thuis uitlezen. Dus als je kijkt op de website van Rijkswaterstaat, dus gewoon naar www.rijkswaterstaat.nl, naar waterdata, dan kan je zelf al die data kun je vinden.
En gaat het dan simpelweg om waterpeil of om vochtgehalte?
Ja, heel veel. Je hebt eigenlijk inderdaad, heb je helemaal gelijk in, verschillende onderdelen moet je dan informatie over weten. Dus het begint met inderdaad waterpeilen, maar ook hoeveelheden water, kubieke meters per seconde noemen we dat, of liters per seconde zeg maar, hoeveel komt er op dat moment binnen, de bieten. Het kunnen ook grondwaterpeilen zijn, vochtgehaltes houden we in de gaten, ja. Zodat je nou ja, echt een landelijk beeld krijgt. Dat is eigenlijk stap 1 hè, van... Ja, hoe is eigenlijk gewoon de actuele situatie?
Maar ook de kwaliteit, toch?
Ook
de
waterkwaliteit wordt daarbij gemeten. Dus dat gaat heel simpel soms over zoutgehalte. Dat is voor de landbouw belangrijk. En voor sommige natuur is dat belangrijk. Maar het kunnen ook giftige stoffen zijn, zeg maar. Die de drinkwaterwinning bedreigen.
Dus nu komt uit Duitsland heel giftig water. En dan denk je van, nou, dat brengen we allemaal naar Limburg bijvoorbeeld. Of juist naar Groningen. Maar we gaan het niet naar Rotterdam brengen. Want Rotterdam is al een beetje vies, we brengen het naar Groningen. Dus zo gaat dat. Of gaat het automatisch?
Nee, zo gaat het niet.
Ja, ik probeer me in te leven.
Het is wel een hele goede vraag.
Ja, ik probeer me in te leven hoe dat gaat.
Om een voorbeeld te noemen. Er komt inderdaad op dit moment, via de Maas, komt er verontreinigd water binnen.
Viezerikken zijn het ook.
Ja, wil ik zo niet zeggen, maar het gebeurt al vaker. Maar ik vrees dat wij er ook wel iets van kunnen in Nederland. Maar goed.
En voor de zekerheid, op dit moment, het is vandaag 19 oktober 2021. Voor mensen die dat
en,
later
en
horen.
En wat wij dan doen, we hebben een automatisch meetstation op de grens. Dus dat zit bij IJssel, onder Maastricht. Ja. En dat meet continu. En dan komt er opeens een piekje hè, zo op de monitor. En dan gaan we kijken, ja, wat is dat dan precies? En het eerste wat er gebeurt, is dat er ook een seintje naar het drinkwaterbedrijf gaat. Een stukje verderop. Dat er iets waarschijnlijk aan verontreiniging in zit. Ja, en die stoppen dan, als het echt verontrustend is, meteen met innemen van het drinkwater. En die hebben gelukkig grote voorraden. Hè. Je kunt de periode van 2 maanden over het algemeen makkelijk overbruggen. Maar dan gaan we dus op het moment dat we zoiets constateren, meteen kijken. En wat is dat dan voor stof? Hoe erg is het? Hoe lang duurt het? Waar komt het ook vandaan? Hè? Dan wordt er contact opgenomen met de collega's.
Ja. Wat is dat even uit nieuwsgierigheid? Wat is dat in dit geval? Je zegt er komt nu dus wat aan via de Maas. Wat hangt ons boven het hoofd?
De stof kwam mij niet bekend voor. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen waterkwaliteitsdeskundige. Ja, nee, precies. Het was echt zo'n stof, zo'n nieuwe opkomende stof. Waarvan we er steeds vaker wel in ons...
Nieuwe onbekende stof komt aandrijven in de Maas.
Het is wel dramatisch. Want ze flikkeren natuurlijk alles, die andere landen. En wij zitten als afvoerputje van Europa.
Nou ja.
Ja.
Alsof Nederland geen vervuilers heeft.
Onderschat ons ook niet, precies wat dit betreft. Dan, bij ons gaat het inderdaad vaak dan rechtstreeks de Noordzee in. Gelukkig, het gaat wel steeds wel wat beter met de waterkwaliteit. Dieptepunt was echt 1970. Dat was echt de tijd dat de Rijn, dat was een open riool. Er gaan zelfs verhalen dat je toen je fotorolletje, dat kennen we niet meer tegenwoordig natuurlijk, maar kon ontwikkelen in het water van de Rijn.
Ja,
zoveel chemicaliën zaten erin. Ja. Nou, toen hebben we de wet verontreiniging oppervlaktewater gekregen en die heeft wel geholpen. Dus daar kwamen allemaal vergunningen, systemen en zo. En mensen moesten echt fabrieken vanaf dat moment. Ja, dat heet dan best beschikbare technieken gaan toepassen en zo. Afspraken ook internationaal. Rijnactieplan, Maasactieplan. Hè. Halveren van al die lozingen van stoffen. Dat soort afspraken. En dat heeft wel geholpen. Maar we zitten nu weer in een periode met juist allemaal weer van die nieuwe stoffen. Juist die nieuwe stoffen.
Elke stof moet je weer opnieuw.
Maar noem eens een nieuwe stof die dan ineens komt. Want deze ken je niet. Maar er zullen ook stoffen zijn die je ook kent.
Die de laatste tijd heel veel nieuws is. PFAS. Dat is zeg maar dat spul wat op anti-aanbaklagen zit. Ja. Maar ook in je regenjas. Hè? Dat werkt voor dat soort toepassingen ontzettend goed. Laatst ook weer in het nieuws. Omdat het vanuit België zoveel geloosd werd op de Westerschelde. En dan in Zeeland weer terecht komt op de stranden. Als je kijkt in natuurgebieden. Ja. En dat is zo'n stof. Die is zo ontzettend, dat noemen ze persistent, hè? Die breekt gewoon niet af. Die krijg je niet meer uit het milieu. En die kom je dus nu ook overal tegen.
En wat
dus
over microplastics.
Ja, ook.
Nieuw begrip.
Ja, en dat komt dan uiteindelijk weer in de oceaan. En dan krijg je de Bojan Slats en zo van deze wereld. Die daar dan weer proberen wat aan te doen. Maar,
en meet je dan bij IJsden, dan meet je hoe schoon het is. En meet je het dan ook weer als bij de Noordzee, van en hoe vervuilend wij zijn, maak je dat verschil ook? Dat je weet van, nou, we zijn goed bezig, of van het verschil is te groot, waar zit dat?
Ja, dat proberen monitoren. We natuurlijk wel. Want we hebben dus die meetpunten overal in het land.
Ja, die 450. Dus,
ja, het is niet allemaal dezelfde stoffen die overal dan gemeten wordt. Maar op de ene plek kan dat de ene stof zijn, op de andere plek de andere. Maar goed, totaal dus 450 plekken om alles te meten. En dan maak je inderdaad dit soort stoffenbalansen zijn het feitelijk. Hè? Dan weet je ook onderweg wat er nog bij komt.
En zuiver je ook? Of dat is puur dat je de fabrieken erop aanspreekt dat ze dat niet mogen doen?
Nee, Rijkswaterstaat zuivert niet zelf. Nee, dat gaat inderdaad allemaal via vergunningen. Dus bedrijven die op Rijkswater lozen dan in dit geval, die hebben gewoon een vergunning nodig van Rijkswaterstaat. Daarnaast komt natuurlijk heel veel van die stoffen wat we net zeiden uit het buitenland. Maar er komt ook nog heel veel uit wat wij dan het regionale water noemen. Dat komt dan bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie van een stad als Amsterdam. Mm-hmm. Dat komt in eerste instantie op een water wat beheerd wordt door een waterschap. En die hebben wel zuiveringsinstallaties. Ja. En die kunnen ook weer vergunningen leveren, voorwaarden stellen. Ook aan bedrijven die dan chemicaliën op dat water lozen. Nou, en zo samen kun je dan proberen die waterkwaliteit te verbeteren.
Ik begrijp uit de documentatie die we hebben gekregen dat 1995 een belangrijk jaartal is geweest. Toen zijn er maatregelen genomen. Wat was de achtergrond daarvan?
Ja, in 1995 hadden we die hele grote evacuatie in het rivierengebied. Als gevolg van het hoogwater op de Waal. En datzelfde jaar was er ook een hoogwater op de Maas. En op de Maas was ook al in 1993. Dat waren echt behoorlijk wat wateroverlast, laat ik het zo zeggen. En in de Betuwe zijn toen 200.000 mensen in 1995 geëvacueerd. En alleen daarvan hebben we toen gezegd van dit gaat zo niet goed. Dit gaat niet langer zo goed. We gaan proberen om te kijken of we dat water, die waterstanden die al maar hoger en hoger werden, of we dat kunnen voorkomen door de rivier wat breder te maken. Want door de rivier wat breder te maken.
Ruimte voor de rivier.
Precies, daar hebben we toen inderdaad ruimte voor de rivier gestart. Een heel groot programma voor met name de Rijn en de Rijntakken, de IJssel, de Nederrijn, de Lek, de Waal. En voor de Maas heette dat programma de Maaswerken. Dus ook daar ruimte gecreëerd voor die rivier. Dus veel uiterwaarden bijvoorbeeld afgegraven. Dat ze wat dieper werden en ook wat breder. Allerlei obstakels weggehaald. Die de vrije afstroom van het water in de weg staan. Want als je een obstakel hebt, dat gaat ook op stuwen. Hè? Dus, allemaal van dat soort type maatregelen. En daarnaast ook wel de nodige dijkversterking uitgevoerd. Die combinatie in Nederland. Ja, die blijft altijd belangrijk.
Ja, en dan heeft de rivier meer ruimte gekregen. Toen kregen we dit jaar extreme regenval. Na die drie droge jaren trouwens. Het is trouwens wel grappig, Ben, om te memoreren. Ik heb, ik denk een jaar of 10 geleden, het was niet eens mijn eigen idee, kreeg ik het verzoek van het FD om een stuk te schrijven over hoe mogelijke wateroverlast moest worden aangepakt. En in dat stuk stond al dat de verwachting was dat er meer extreme regenval zou komen. Ja. En in dat stuk stond ook al, naar aanleiding van een of ander onderzoek, ik dacht dat het toen was, ik weet niet meer precies welke organisaties daar toen achter zaten, misschien TU Delft of zo, dat er meer berging moest komen en dat de burgerij minder moeilijk moest gaan doen over straten die blank stonden. Want dat was nou juist een goede manier om het water eventjes tegen te houden, dat het niet meteen verdween en niet meteen stroomafwaarts moeilijkheden zou geven. Maar goed, dat systeem van ruimte voor de rivieren heeft geholpen, hebben we dit jaar in 2021 gemerkt. Want we hadden minder ellende dan Duitsland en België. Maar aan de andere kant kun je zeggen, het heeft ook niet genoeg geholpen. Want we hadden wel ellende.
Dat klopt. Maar dan moet je wel onderscheid maken in ellende bij de rivier. Hè? De rivier de Maas, hè? Echt een grote rivier. Huh? En wat er bij de beken gebeurde.
Okay.
En als je kijkt bij de echte ellende, dus bij Valkenburg, de Geul en de Roer ook bij Roermond. Daar zat met name de grote wateroverlast. En dat zijn ook hele lastige wateren om echt zeg maar goed te beschermen.
Altijd heel snel.
Je kunt daar niet echt ook dijken bouwen. Het is heuvellandschap. Hè? Dus het water komt ook snel naar beneden. Dat verzamelt zich ook in het dal. Nou, waar staan die dorpjes? In dat dal.
Uiteraard.
Dus het komt daar samen. En omdat het dus ook wat heuvelachtig is. En omdat er ook echt heel veel neerslag viel.
Je zegt eigenlijk, daar is dus een grens aan wat we kunnen doen.
Ja, technisch gezien heb je daar aan dijken bouwen bijvoorbeeld niet genoeg. Dan moet je echt ook naar andere dingen gaan kijken. En dan nog, dat geldt bij alles hoor. Kijk, er zit altijd wel ergens een bovengrens. Absolute veiligheid bestaat niet. Geldt ook voor brand. Ja. Blijft altijd een restrisico.
Maar je zegt, we zouden naar andere dingen moeten gaan kijken. Maar wat dan bijvoorbeeld?
Nou ja, dan heb je het bijvoorbeeld, dat voorbeeld wat je net noemde. Hè? Dat bergen van water boven stroom. Dat hadden ze nu al gedaan. Kleine bergingsgebieden. Misschien dat je dat kunt uitbreiden. Je kunt ook kijken of je het nog eerder in je grondwater wat beter op kunt vangen. Wat ze in Limburg nu ook al doen. Dat heet dan erosie. Hè? Dat grond wegspoelt. Ja. Om dat te voorkomen. Vragen ze aan de boeren om ervoor te zorgen dat hun akkers, zeg maar, dat die geploegd worden. Verticaal op de heuvel.
En niet met de heuvel mee,
precies.
Ja, de terrasachtige structuur.
Exact. Ja. Dat soort type maatregelen kun je nemen. Dat noemen we dan vasthouden, bergen en dan pas afvoeren. In beleidstaal heet dat zo. Dat is in 1998 geïntroduceerd, dat motto. Dus vasthouden in het grondwater zoveel mogelijk. Dan proberen te bergen, bijvoorbeeld in bassins. En dan pas afvoeren. Nou, dat is één zo'n type maatregel wat je kan gebruiken. Ja, je kunt ook verder. Dat is ook tegenwoordig wordt het steeds belangrijker. En dat begint ook wel weerklank te krijgen. Bij je ruimtelijke ordening toch meer rekening houden met water. Kijk, wij waren altijd gewend. Dat voorbeeld waar we mee begonnen, hè, 2000 jaar geleden. Toen keken we eerst van hoe gaat het nou met het water. En daar gaan wij ons dan op aanpassen. Met bijvoorbeeld een terp bouwen. Dat hebben wij volledig omgedraaid in Nederland. Wij willen eerst ergens iets willen doen. Ja, hè, functie.
Het water moet je
wonen op de bodem van de Zuiderzee bijvoorbeeld zelfs. Ja, hè, als meest extreme. Ja.
Doen we.
Nou, en huppakee, dan passen wij dat waterbeheer daarop aan. En wat we eigenlijk in de jaren 90, dus dat is het voorbeeld van 95, gemerkt hebben. Is dat daar toch wel een grens aan zit. Wij dachten altijd dat we dat water wel konden beheersen. We waren een soort van god. He, hier in Nederland. En dat werd ook gezegd. God schiep de wereld. En de Nederlanders die schiepen Nederland. Nou, we hebben toch wel gemerkt dat daar grenzen aan zitten. En dat heeft ook wel een omslag gegeven. En dat gaat ook dus over ruimtegebruik. En ruimte voor de rivier betekent bijvoorbeeld ook niet meer bouwen in dat winterbed van de rivier. Want dat is gewoon vragen om moeilijkheden.
Ja.
Want ook die knelpunten die we hadden in 1995 hebben we gewoon echt voor een belangrijk deel zelf gecreëerd. Al die flessenhalzen bij steden. Hè, je woont natuurlijk graag aan de rivier. Dus al die huizen gaan steeds dichter naar de rivier toe. Maar dat werd dus wel een flessenhals.
Ja, je zag beelden uit België.
En die zijn we er dus nu met ruimte voor de rivier weer aan het uithalen.
Ik had er trouwens een idee voor. Misschien vind jij er ook iets van, Ben. Want wij denken bij woningbouw al vrij snel aan woningen die min of meer permanent zijn. Hè, waarvan je verwacht dat ze over 50 jaar nog aan de zevende eigenaar kunnen worden verkocht. Maar als je gaat bouwen, in uiterwaarden bijvoorbeeld, waar je verwacht dat er nu en dan eens een stevige ramp voorbij komt. Dan kun je natuurlijk ook denken aan woningbouw met woningen die wat minder duurzaam zijn. Die dus goedkoper kunnen zijn. En die misschien een verdienmodel hebben. Waardoor je ze na 10 jaar hebt terug. Denk aan recreatiewoningen of iets dergelijks. Wordt aan dat soort dingen wel eens gedacht? Of is dat niet op de radar?
Nee, zeker. Daar wordt wel aan gedacht. Alleen niet in de uiterwaarden. Want die uiterwaarden zijn wat dat betreft ook gewoon eigenlijk te gevaarlijk.
Ja, die kunnen iedere winter natuurlijk.
Nee, dus wat je wel kunt doen in uiterwaarden. Camping in de zomer, hè, deden we dat nu toch altijd.
Oh ja,
dat is echt een soort van tijdelijk bestemmen, zou je dat kunnen noemen. Alleen, wij dachten altijd dat hoogwaters niet in de zomer zouden voorkomen. En dus was met de Maas wat nu gebeurde. Dat was echt voor het eerst sinds we zijn begonnen met meten. 1911. Dit was echt de hoogste waterstand ooit gemeten. En dan in de zomer. In de zomer tot nu toe. Nou, de helft minder of zo was tot nu toe het maximum. Dus wat dat betreft zijn we wel een beetje gedesoriënteerd. Maar terugkomend op dat tijdelijk bouwen. Wat we wel doen op dit moment is die ruimte achter een dijk ook. Om dat soort zones ook met dit soort type bebouwing. Zijn we in ieder geval aan het kijken of je dat daarmee kunt inrichten. Want misschien hebben we die ruimte over 50 of 100 jaar nodig. Om die dijken hoger en breder te maken. Dus je moet ervoor zorgen dat voor je toekomstige maatregelen je nu al ruimte reserveert. En helemaal vrij houden in een land als Nederland, dat gaat echt niet lukken. Want elke vierkante meter is 3 keer gebruikt. Hè? Dus in die zin kun je niet zeggen, er mag helemaal niks meer. Maar bijvoorbeeld dat tijdelijk bestemmen zou voor dat soort zones, die je misschien in de toekomst nodig hebt om ook toekomstige generaties droge voeten te laten houden, toch de mogelijkheid te geven dan om maatregelen te nemen.
Ja. Maar goed, de mens moet dus zich aanpassen aan het water. En het was dus vaak andersom. Maar door de klimaatverandering, die extreme regenval, wordt het natuurlijk. dan weten we ook niet goed waar passen we ons nu precies op aan. Dus, en dat is natuurlijk best wel lastig.
Ja, dat is ook lastig.
Want de Maas, weet je, afgelopen zomer, ja, dat was ook extreem. En ze zeggen, dat gaat dus vaker voorkomen.
Klopt.
Dus.
Nou ja, een voorbeeld van de Maas. Hè, want daar maken we dan wel weer sommetjes mee. Hè, van, tot nu toe deden we inderdaad zo van een dijk ontwierp je op metingen uit het verleden. Dus eigenlijk ook op het klimaat van het verleden. Dus al die meetgegevens, die waren op zich heel waardevol voor ons. En dan konden we dan weer nieuwe dijken op ontwerpen. Die toch weer ietsje veiliger waren. Of veilig genoeg, zeg maar. Maar nu dat klimaat helemaal op zijn kop is. Ja, kun je eigenlijk die historische datasets niet meer gebruiken. Dus wat we dan doen is zelf nieuwe datasets genereren. Doen we samen met KNMI, samen met Deltares, kennisinstituten.
Met verwachtingen.
En dan maken wij dan maken we eigenlijk ons eigen klimaat, zeg maar. En dan maken we dan sommetjes mee. En dan krijg je inderdaad op basis daarvan kun je de nieuwe maatgevende waterstanden berekenen. Waarop die dijken dan gebouwd kunnen worden.
En dan maar hopen dat het klopt.
Nou ja, wat we tot nu toe zien, we gebruiken er wel scenario's voor. Hè? Dus het is niet zo dat we zeggen van het is één toekomst en kans.
Oh, je bedoelt verschillende varianten.
Dus we doen echt verschillende varianten. En, dat,
ja, maar, je kunt maar één keuze maken.
Ja, als het die dijk om 1 meter of 2 meter.
Ja, maar hoger. Het is wel zo, want je kunt wel wat meer aan de veilige kant gaan zitten. Of denken van ik neem iets meer risico. En in Nederland hebben we wel een traditie dat we behoorlijk aan de veilige kant zitten. Dus onze normen, hè, ook voor die dijken, die zijn, ja, ik denk gewoon de strengste van de hele wereld. We hebben wel eens Amerikanen op bezoek en dan gaat het echt op zo'n Amerikaanse en die kijken naar onze dijk en dan zeggen ze, wow, your weakest dike is as strong as our strongest dike. Oftewel, ons zwakste dijkje. Dat
herinneren we ons ook uit New Orleans.
De superdijken van Amerika. Ja. En dus wij zijn wel echt wel wat dat betreft heel, heel serieus daarmee bezig. En het moet ook wel, want we hebben natuurlijk heel veel te beschermen. 10 miljoen mensen op een kluitje achter die dijken met een enorme economische waarde.
Ja. Ik vroeg mij nog af, wanneer geven we in Nederland eigenlijk land op? We hebben dalende bodem, we hebben stijgende zeespiegel, we hebben meer extremen qua weer. Wordt daar eigenlijk al over nagedacht wanneer we zeggen, jongens, dit wordt een beetje te gek, we gaan een stapje terug, Amersfoort aan zee dan maar?
Ja, nou ja, er wordt inderdaad wel over gesproken. Ook in de media, er zijn geluiden die zeggen van ga maar Duits leren. Want dan ben je in ieder geval op alles voorbereid. Ja, dat was voor zeg maar, de overstromingen in Duitsland nu weer. Hè? Want dat was vanwege de zeespiegelstijging. Hè? Dat kon wel eens 15 meter worden. En dan misschien moeten we het inderdaad gaan ontruimen. Ik denk zelf, is een persoonlijke mening zeg ik erbij. Maar ik denk dat wij de laatste delta zijn ter wereld die ontruimd gaat worden.
Omdat we zo rijk zijn.
Wij zijn hartstikke rijk. We hebben de beste kennis. We hebben een hele sterke overheid. Ja. Ondanks al het geklagen.
En
maar
het
nog
kost
steeds
ook heel veel om weg te gaan.
En ook dat. En ja, het is ook helemaal tegen de aard van mensen in. Hè? Van, je noemde zelf ook het voorbeeld van die vulkaan. Bij de San Andreas breuk. Los Angeles, San Francisco. Die zitten daar te wachten op een aardbeving van 8, 9.
Ja, Tokio.
De Big One, Tokio. Daar gaan gewoon tienduizenden doden vallen, weet je. En toch blijven mensen daar zitten. En zelfs bij New Orleans, dat is vreselijk misgegaan. En als je dan later weer komt, 10 jaar later, veel is gewoon weer bebouwd. En de helft van de bevolking is het alweer bijna vergeten. Maar met name denk ik omdat wij zo sterk zijn in watermanagement. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is. En daarnaast hoop ik ook, voor zover we nu nog niet een week op call hebben gehad met al die extremen die we nu al zien. Ja, het gaat gewoon steeds vaker gebeuren overal in de wereld. En iedere keer schrik je ervan. Voor ons is Katrina in 2004, 2005, New Orleans inderdaad. Dat is ook een hele belangrijke wake-up call geweest.
Oh ja, voor Nederland?
Juni. Ook voor Nederland.
Wat,
ja, absoluut.
Waarom schrok Nederland daar dan van? Want we hebben voortdurend onze dijk aan het aanpassen.
Dat klopt. Ja, nee, maar goed. Het laat toch ook zien wat een overstroming ook echt met een samenleving doet. Kijk, dat is een beetje het nadeel. Ja, elk voordeel heeft zijn nadeel, zijn bekend filosofen. Dat gaat in dit geval eigenlijk ook wel op. Wij denken dat we het goed voor elkaar hebben. En de gemiddelde Nederlander, als je hem vraagt, hè, die weet niet eens dat hij onder zeeniveau leeft.
Is dat echt zo?
Ja, dat is absoluut waar.
Oké.
Wat heel, heel boeiend is.
De technoloog gaat over het onderwijs.
Ja, lijkt me heel goed. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Die heeft een tijdje terug, 5 jaar geleden of zo. Misschien iets langer geleden. Even een onderzoek gedaan naar het watermanagement. Dat heet dan mooi de governance van het watermanagement in Nederland. 2 belangrijke conclusies. Eén, het is excellent qua technisch niveau, hè? Gewoon wereldniveau. Twee, grootste risico, awareness, bewustzijn.
Ja.
Heel veel mensen in Nederland gaan er gewoon vanuit automatisch, het blijft wel goed gaan. En dat is juist het grote risico.
Ja,
en dat
zag
je nu ook in Limburg. Kijk, ook daar geldt weer hoe goed ook misschien het wel georganiseerd was. Het kan altijd een keer misgaan. En ook daar moet je gewoon op voorbereid zijn. En als het echt een keer serieus misgaat, ja, dan ben je soms even een tijdje op jezelf ook aangewezen. Ook dat is belangrijk om te weten. Ja. Want het gaat uiteindelijk om dijken. Het gaat ook om dingen als die tweede laag noemen. We noemen dat meerlaagsveiligheid. Laag 1, gewoon veiligheid met dijken en stormvloedkeringen en dammen enzovoorts. Twee, dat is dan met name die ruimtelijke inrichting. Hè? Dus zorgen dat je kwetsbare apparatuur bijvoorbeeld, of je ziekenhuizen door kunnen blijven draaien door juist die machines allemaal wat hoger te zetten. En drie, dat is dan wat we crisismanagement noemen. Dan heb je al een overstroming. Maar dan ga je ervoor zorgen dat de gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden. Nou, die laatste, ja, daar hebben de burgers zelf ook echt een belangrijke rol. Want je kunt niet verwachten dat de overheid tienduizenden mensen...
Ja,
schouwen met zandzakken. Maar het kan ook zijn dat je gewoon 5 dagen op het dak van je huis zit, bij wijze van spreken. Voordat je überhaupt in het snotje bent.
Dat is grappig, want toen ik in Tokio woonde, kregen we allemaal een survival kit. Ja. Dus we moesten allemaal in huis. En het was heel normaal. En er waren gewoon drills op de scholen. Wat gebeurt er als er een aardbeving is? Dus de overheid deed ook heel veel aan voorlichting.
Ja.
Dus dat is misschien ook een dingetje dan.
Ja, Amerika precies hetzelfde. En die gebruiken die scholen inderdaad ook om die ouders in beweging te krijgen.
Ja.
Daar krijgen ze op school les over de personal safety kit.
Mm-hmm.
En dat krijgen ze dan uitgelegd. Hè? En vervolgens komen die kinderen thuis. En dan vragen ze aan hun ouders. Pap, mam, hebben wij zo'n personal safety kit? En vervolgens gebeurt er iets.
Ja. Maar het heeft natuurlijk mee te maken hoe groot de kans is. Want ja, natuurlijk als jij langs de Maas woont. Dan is de kans best wel groot. Eens in de 10 jaar, maar het wordt misschien vaker. Maar ja, ik hoef niet zo'n pakket in huis te hebben in Soes op 32 meter boven de zeespiegel. En Herbert ook niet. Dus dan moet de overheid dus op gevaarlijke plekken die awareness en de scholen daar inlichten en voorlichtingen. En dat gebeurt naar mijn idee niet.
Nee,
dus daar heb jij een taak in.
Dat klopt. Dus daar hebben we ook een campagne voor gestart.
Ik heb het niet gezien.
Een hele mooie website, overstromik.nl. En dan kan je postcode intypen. Ja, je kunt misschien meteen even kijken.
Ja,
en dan zie je hoe veilig je zit. Wat de kans is dat jij natte voeten krijgt. Maar ook wat je dan kunt doen. En er staan ook tips. Bijvoorbeeld zo'n overlevingspakket tussen aanhalingstekens.
Waar gaat mijn data naartoe?
Rijkswaterstaat. Dus,
Cookies.
Nee, dat is allemaal wel veilig. Maar goed, kijk. Het is niet zo dat je nou met gespannen vingertjes dat allemaal in moet gaan zitten typen omdat je bang bent dat je overstroomt. Maar het kan nooit kwaad om even in een verloren momentje, als je gewoon even zit op internet, gewoon een keer zo'n website te bekijken. Dat toch even, dat is in je achterhoofd, dat gewoon gaat gebeuren. Dat je er even over nadenkt. Dat is eigenlijk belangrijk.
Ja, de awareness belangrijk. De tweede zei, we zitten op technisch niveau, zijn wij geavanceerd.
Ja.
Waar zit dat precies in?
Nou, eigenlijk, ik wil niet zeggen in alles.
Ja, maar dat vind ik daarom.
Precies. Nou, even een paar voorbeelden. Waar wij heel goed in zijn, is stormvloedkeringen bouwen. Dus de Oosterscheldekering, de Maaslandkering. Echt die
indrukwekkend
iconische werken. Daar zijn we echt wereldwijd koploper. En er zijn ook andere landen. Engeland heeft de Thames Barrier. Bij Venetië hebben ze nu ook zo'n stormvloedkering die Venetië droog moet gaan houden.
Maar dat is misschien wel een kentering die aan het plaatsvinden is. Hè? Dat het water niet alleen maar van de zee afkomt, maar ook van de andere kant.
Absoluut. Nee, dat klopt. Ja, nee, als je het hebt over juist die extreme neerslag. En dat zie je dus ook in Nederland gebeuren. Waar de gemiddelde burger het meeste last van heeft. Dat is toch die extreme neerslag. Wateroverlast. Hè? Dat staat, je zegt maandelijks al in de krant dat ergens weer wateroverlast is. Dan heb je het alweer of water in je kelder dat de brandweer langs moet komen. Of een snelweg die onder water staat. Dat heb je soms ook wel.
Ja.
Dus dat is wel waar je als burger het meest mee te maken hebt. Maar ja, die stormvloedkeringen, dat is echt iets typisch Nederlands.
Ja,
en daar hebben we bijvoorbeeld ook New Orleans bij geadviseerd.
Om te zeggen, dat exporteren we.
En nu bij Houston zitten we ook aan tafel. Hebben ze ons gevraagd. Dat is dan het US Army Corps. Dat is zeg maar de Rijkswaterstaat van Amerika. Of wij mee willen kijken bij het ontwerp van een stormvloedkering die ze daar willen gaan maken. Naar aanleiding van Harvey, die orkaan een paar jaar geleden.
Oké, dat is één. Heb je nog een voorbeeld?
Nou, het tweede, en dat is echt helemaal de andere kant. Wij doen tegenwoordig veel met wat wij noemen building with nature, nature-based solutions, oftewel bouwen met de natuur. En aan de ene kant van het spectrum heb je dus die enorme stormvloedkeringen. Aan de andere kant gebruiken wij gewoon zand. En gewoon echt het kleinste bouwmateriaal wat je maar kunt verzinnen. En met zand houden wij onze kust veilig. En een mooi voorbeeld daarvan is de zandmotor bij Kijkduin, zeg maar. Want door ervoor te zorgen dat er voldoende zand op het strand, op de duinen, maar ook bij de onder water, voor de oever ligt, zeg maar, kunnen we daar gewoon uitstekend de boel veilig houden. En het is een hele natuurlijke manier. Hij is ook relatief goedkoop. Je hoeft hem niet in beton of staal of asfalt te zetten, die hele kust, zeg maar. En dus ook heel erg waardevol voor de natuur. En wat ook heel mooi is, hij is wat wij noemen heel adaptief. In de zin van, als je klimaatverandering krijgt, als je zeespiegelstijging krijgt, dan is het een maatregel die heel makkelijk op te schalen is. Want dan gooi je gewoon, als de zeespiegel een paar centimeter stijgt, gooi je er weer een paar centimeter zand extra bij. En zo kun je echt gewoon, op basis ook van wat je meet aan zeespiegelstijging en wat je verwacht voor de komende 10 jaar, zeg maar, kun je heel makkelijk je kust veilig houden. Dus dat is ook een... Ja, we noemen dat officieel een nieuwe techniek. Hè? Maar het eigenlijk sluit het ook weer een beetje aan bij ons, zoals onze voorouders het ook deden. Dus we hebben daar ook in het buitenland misschien wel 2 keer geld mee verdiend. Eerst zijn we heel erg technisch alles gaan verkopen. Hè? En nu kwamen wij tot de conclusie van, nou, misschien zijn we een beetje doorgeslagen. En nou zijn we juist weer al die natuurlijke oplossingen. De ruimte voor de rivier past daar ook in. En zo'n zandmotor ook. Nou, iedereen vindt het fantastisch.
Ja, dat noem je dan innovatie.
Maar wat is de techniek erachter dat je uitrekent hoe dan de stromen van de zee veranderen? Zijn het dat soort elementen? Of je flikkert wat zand neer en je kijkt maar wat er gebeurt. Ja,
ja,
dat lijkt me niet zo handig.
Nee, maar daar hebben we natuurlijk ook weer, dat meetnet voor. Hè? Dus dat landelijk meetnet zit ook in de zee en daar meten we ook zand. Die zandstromingen langs de kust. We meten ook, dat noemen we de basiskustlijn. Hè? We willen graag dat Nederland niet kleiner wordt. Als we de kust gewoon de kust laten, dan spoelt er natuurlijk, hè, van nature spoelt het zand weg. Dan zal Nederland 1 meter per jaar kleiner worden. Nou, we zijn al klein genoeg, hè, dus de regering heeft gezegd, tot hier en niet verder. Dus dat meten we dan. En op het moment dat die basiskustlijn, zeg maar, een beetje te dicht genaderd wordt, dan is dat een conclusie, dan moeten we daar gewoon extra zand gaan suppleren. Maar dat kun je dus ook berekenen met modellen. Dus dat doen we ook voor de korte termijn, 5-10 jaar vooruit. Maar ook met zeespiegelstijging, want hoe lang kan je deze strategieën met zand, kun je dat nog volhouden? Want als die zeespiegelstijging op een gegeven moment steeds sneller en
dat moet je elke maand suppleren, dan wordt het een beetje...
Precies, dus ja. Nou ja, dat hebben we uit zitten rekenen. Nou, dan blijkt dit toch een hele robuuste strategie te zijn. We kunnen echt van een paar meter zeespiegelstijging aan met deze strategie. Dus dat is mooi. Hè? Maar goed, er zijn ook klimaatexperts die zeggen van het wordt misschien wel 15 meter, die zeespiegelstijging over... paar 100 jaar. Misschien nog wel eerder. Dus ook daar moet je wel over nadenken.
Ja, dat is wel interessant om over te hebben. Want je kunt een of andere constructie bouwen. Hè? Een zeewering, waterkering of dat zand. Hoe weet je dat de oplossing die je kiest, welke het ook is, hoe weet je dat die veilig genoeg is?
Ja.
Hoe reken je dat uit? Of?
Ja. Ja, dat reken je hem uit. En met hele ingewikkelde modellen.
Ja, daar was ik er bang voor.
Maar er zitten 2 belangrijke elementen in die modellen. De eerste is gewoon puur de waterstand. Eigenlijk de hoeveelheid water die tegen zo'n kering staat te duwen, zeg maar. Dat is echt de kracht die het water uitoefent op zo'n kering. Dus dat is heel belangrijk om dat te berekenen. Nou, daar hebben we dus onze riviermodellen bijvoorbeeld voor, maar ook voor de zee en hoe zich dat ontwikkelt.
Ja, en dan heb je natuurlijk statistieken.
Van, heel veel statistiek, ja, want dat gaat allemaal
hoog,
kansverdelingen en zo.
In hoeveel jaar?
Precies, klopt. En daar gebruik je dan ook die klimaatscenario's voor van het KNMI, van de Verenigde Naties, het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change. Net weer een nieuw rapport uitgebracht. Ja. Nog weer zorgwekkender trouwens.
Zeker, ja.
Maar goed, dat soort informatie gebruik je daar dus voor. En we bouwen een dijk dan in principe voor 50 jaar vooruit en een stormvloedkering of een sluis, die moet ook natuurlijk dat water tegenhouden, zo'n deur als die aan de kust zit, 100 jaar vooruit. Dus dan kijk je over 100 jaar, wat is dan die druk van het water op dat moment maximaal met zo'n kansverdeling eromheen, zeg maar. Dus dat is 1 belangrijk deel. En het tweede, ja, dat is dan van de dijk of de stormvloedkering of zo'n sluisdeur zelf. Van hoe sterk moet die dan zijn? Dus de sterkte van, ja, wij noemen dat kunstwerk. Hè? Want het is natuurlijk prachtig als civiel ingenieur dat je kunstwerk hebt. Ja, en daar heb je ook weer allerlei computermodellen voor. En bijvoorbeeld bij zo'n dijk. Hij moet vooral hoog genoeg zijn en hij moet sterk genoeg zijn. Hè? En ja. Dat zijn twee belangrijke componenten. Nou, hoog genoeg heeft direct te maken met de waterstand, sterk genoeg. En dan kan het ook zijn dat een dijk bezwijkt, bijvoorbeeld omdat er water onder de dijk doorgaat en dan zand meeneemt. En dan zakt hij als een plumpudding in elkaar. Of dat die instabiel wordt, dat die gaat kantelen. Nou, zo hebben we een stuk of 15, 20, we noemen dat faalmechanismes. Hè? Dus manieren waarop een dijk kan bezwijken. En die combinatie. En samen dan met die kracht die erop staat, ja, die bepaalt dan uiteindelijk hoe een dijk of een stormvloedkering of een sluisdeur eruit moet zien.
Ja, en zijn er op dat gebied wel eens heel nieuwe inzichten? Dat je op een dag tot de ontdekking komt, we hebben het eigenlijk altijd verkeerd gedaan.
Ja.
En we hebben het scenario gemist of een of andere wetmatigheid even over het hoofd gezien.
Nou, dat is vrij recent nog gebeurd zelfs. Ja.
Leg uit.
Nee, wij zijn in Nederland, dat was 20 jaar geleden, ook intussen 25 jaar geleden, hebben we eigenlijk een nieuw systeem geïntroduceerd om onze dijken veilig te houden. Dat kwam erop neer dat we elke 6 jaar dat gingen toetsen, hè, met die 15, 20 faalmechanismes die ik noemde. Hè, te kijken of een dijk sterk genoeg is. Elke dijk in Nederland, elke belangrijke dijk, primaire keringen noemen we dat, die moest gewoon elke 6 jaar getoetst worden. En als die dan afgekeurd werd, dan kwam die op de lijst meteen van het zogenaamde hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is een programma wat er echt op gericht was om die primaire keringen stevig te houden. Er zat ook een zak met geld bij. Dus dat was ook meteen geregeld. Hè? Dus dat was echt heel goed. En dat elke 6 jaar weer. En dan heb je een cyclus waarbij je gewoon continu je dijken op orde houdt. En als nodig is, verbetert. Nou, ja. Daar zat een modelinstrumentarium weer in. Daar hadden we het net over. Dat moet je berekenen. En dat modelinstrumentarium, daar stoppen we iedere keer de nieuwste kennis in. En toen wij begonnen, dat was de wet op de waterkering in 1996, dus 25 jaar geleden. Toen dachten wij, nou, twee van dat soort rondjes, dan zijn we klaar. Ja, dan hebben we al die dijken 2 keer gehad. En dan,
voor de komende eeuw gered.
Precies. Ja. Alleen toen, het was rond 2000, denk ik, 2005. Toen kwamen we tot de ontdekking dat dat deel wat die hoogte berekende, dat het wel goed was, maar dat die sterkteberekeningen niet klopten. En vervolgens zijn dus 1/3 van onze waterkeringen, dus echt 1/3 van al die primaire keringen, zijn gewoon afgekeurd op basis van sterkte. Omdat ze gewoon minder sterk waren dan wij dachten.
Het was met de droogte, ik denk aan Woerden. Wilde het ermee te maken of is het totaal anders?
Nee, het is echt iets totaal anders.
Oké,
okay,
dan vergeten we die.
Ja, zo kan ik zo meteen ook iets over vertellen, was ook leuk. Maar dit gaat echt over de primaire kering, dus langs de dijken langs de rivieren, het IJsselmeer en de kust. Hè. En goed, toen kwamen we tot de conclusie. Met name dus die stabiliteit was een probleem en piping. Dus
onderdoor.
Onderdoor route, zeg maar. Ja, en dat heeft gewoon ertoe geleid dat er nu weer, tot 2050 zo ongeveer, dat we gewoon bezig zijn met dijken versterken.
Met opknappen. Ja,
ja, en dat heeft dus te maken met de sterkte. En het tweede wat we aangepast hebben, en dat is ook een hele interessante, we hebben in 2017 onze normen aangepast. Dus de normen voor de kering, hoe veilig ze moeten zijn, heel simpel.
Moeten heftiger zijn nu, strenger?
Ja, nou, in sommige plekken zijn ze inderdaad veel strenger geworden. Andere minder streng. En dat klinkt misschien gek, maar wat we vroeger deden was eigenlijk gewoon van, ja, we dachten in dijkringen heette dat. Hè? Dus bijvoorbeeld de Flevopolder, dat is zo'n ringdijk en daarbinnen wonen mensen. En als op één plek de dijk doorgaat, dan loopt gewoon die hele badkuip vol. Hè? Dat was een basisprincipe. Dat geldt voor zo'n gebied, maar in andere gebieden in Nederland was dat helemaal niet het geval. Je hebt ook dijkringen, een voorbeeld die ik altijd noem, is vanaf de Grebbeberg bij Wageningen daar in de buurt en Renen. Daar heb je een dijk bij de Nederrijn. En als het water daar doorgaat, stroomt dat helemaal door langs Amersfoort tot aan het Randmeer aan toe, het Eemmeer bij Flevoland. En als die Grebbedijk doorgaat, dan stroomt echt Amersfoort onder. Maar als aan de andere kant bij het Eemmeer die dijk doorgaat, ja, dan stromen een paar weilanden onder en een paar koeien.
Ah zo, ja.
Dat water komt gewoon niet verder. Ja. Dat is gewoon puur het landschap wat bepaalt hoe ver dat water komt. En in de oude methode die we hadden, moesten die dijken aan beide kanten even hoog waren.
Ah.
Even hoog zijn. En toen bleek bij die eerste ronde van die dijkversterking, dus dat die aan de kant van het Eemmeer, dat die eigenlijk te zwak was. Toen zijn we daar gaan versterken. Als je nu de nieuwe methode bekijkt.
Ja, die koeien.
Ja, nou precies. Maar goed, dat wisten wij op dat moment nog niet goed. Wat we nu doen is de sterkte van die dijk bepalen op wat er achter die dijk zit. Ja. Wat die beschermt. Hoeveel mensen, hoeveel economische waarde. En hoe meer economische waarde en hoe meer mensenlevens, hoe hoger die dijk moet worden. En daar is nu een nieuwe normering op uitgerekend, zeg maar.
Ja.
En dat betekent in de praktijk dat waren we eerst aan de kant van het Eemmeer aan het versterken. Nu staat de kant van de Grebbeberg eigenlijk maar een klein stukje dijk. Maar die beschermt echt een enorm gebied, inclusief een stad als Amersfoort. En dat heeft nu dus ook de hoogste norm. Een norm van 1 op 100.000. Dat is echt heel streng in Nederland. En die zijn we dus nu aan het versterken.
En dat betekent 1 op 100.000? De kans 1 op 100.000?
Per jaar dat die doorgaat. Ja.
Okay. Ja, maar dat is dus geen nieuw natuurkundig inzicht of zoiets. Het is meer een vernieuwing in het denken over wat ben je eigenlijk aan het beschermen. En...
Het is meer een economisch inzicht bijna.
Ja,
klinkt misschien gek hoor, maar vroeger konden we dat... Kijk, de Delta-commissie na de ramp van 1953 in Zeeland, die had dit idee al wel bedacht. Want eigenlijk zou het zo moeten doen. Afhankelijk van het risico moet je een dijk hoger, sterker maken. Alleen dat konden ze toen nog niet uitrekenen. En sinds eind jaren 90, 2000 konden we dat wel. Waren onze computers zo ver ontwikkeld en onze kennis zo ver ontwikkeld. Dat we wel die effecten konden bepalen, die risico's konden bepalen. En op basis daarvan hebben we dus een hele nieuwe normering gemaakt. En het effect is, het klinkt misschien gek, maar dat we nu voor elke euro die we investeren in waterveiligheid. 10 keer zoveel veiligheid creëren dan in de oude methode. Want dat voorbeeld van de Eemmeer, we waren eigenlijk gewoon op de verkeerde plek aan het investeren.
Ja. Ja, goed, een dijk die je eenmaal versterkt hebt, dan ga je niet verzwakken. Maar
dat sowieso niet.
In de toekomst ga je dat dus anders.
Ja. Maar heel ver. Ja. Je kan ook bij overstroomik.nl, dan kan je ook kijken hoe groot de kans is dat je overstroomt.
Ja, klopt.
Dus, maar dat hebben jullie niet erbij gezet. Want als ik in Amersfoort woon, weet ik nu een kans 1 op 100.000. Maar als ik die boer ben aan de andere kant, dan denk ik van 1 op 1000 misschien. Dat is best wel link.
Ja, maar die boer die kan het ook intypen. Hè? Dus in principe...
Ja, maar ik kan zeggen, je overstroomt maximaal een halve meter. Ik heb nu even Utrecht, waar mijn dochter woont.
Ja, ja.
Weet je, het is hoeveel je onder water komt. Dat is natuurlijk een hele makkelijke berekening. Maar de kans berekenen, mensen vinden het niet fijn om te weten. Hey, ik woon ergens en de kans is 1 op 1000.
Nee, maar die kans staat er ook bij. Als je goed zoekt. Als het goed is hoor.
Ook de kans staat er ook bij.
Ja, de kans dat je dit meemaakt in je leven. Hè, dat zo wordt het dan even uitgedrukt. Is ongeveer, ik weet niet.
Oké, nee, ik heb nu, je overstroomt maximaal zoveel.
Ja, die zit er ook in.
Ja, die zit er ook in.
Ja.
Oké, ik ga weer door. Ja,
ja.
Zijn er verder op het gebied van, ik zal maar even heel simpel zeggen, dijken bouwen, nog wel geregeld innovaties? Dat er een uitvinding wordt, noem eens wat.
Nou, heel regelmatig zelfs, omdat we ook zoveel moeten investeren in die dijken, is dat ook echt een doelstelling om met innovatie voor te zorgen dat het ook goedkoper wordt.
Ja.
Dat is natuurlijk belangrijk.
Nieuwe materialen misschien.
Eén ervan, dat noemen wij dijkvernageling. Eigenlijk is dat niks anders dan een hele grote spijker in de dijk slaan.
Ja, leuk.
Want een normaal gesproken grond, hè, dat gaat altijd een beetje schuin af. Dus zo'n dijk is ook altijd schuin.
Pudding is het.
Precies. Ja. En wat zo'n dijkvernageling doet op plekken. Normaal gesproken als je een dijk dan hoger of sterker wil maken, moet je ook breder worden. Om zeg maar die schuine helling er goed in te houden. Want anders wordt die instabiel. Alleen als daar huizen staan, dan kan dat niet. En wat je met die dijkvernageling doet, is eigenlijk. Het is echt letterlijk een soort van spijker, alleen dan een hele grote. Die sla je in die dijk, waardoor die dijk bij elkaar gehouden wordt.
Dus en van welk materiaal is het dan? Van beton of zo?
Ja, dat is ijzer of staal dan in dit geval. Okay. En het hangt een beetje vanaf welk onderdeel je van zo'n spijker dan bekijkt. Maar het is inderdaad grout noemen we dat. Hè. Dat is naar betonachtig. Maar het kan ook glasvezel zijn of staal. Er worden verschillende dingen voor gebruikt. Maar de kernelementen zijn dus aan de kant van de dijk zelf, dus eigenlijk gewoon een ijzeren plaat. Dan een hele lange spijker. En in sommige varianten hebben ze ook aan de andere kant, dus binnen in de dijk, dan ook nog een keer een plaat zitten.
Ja. Hoe lang en dik zijn die spijkers dan?
Nou, heel lang.
Voorstel.
En heel dik. Ja, dat gaat echt over meer dan 10 meter.
Ja.
En qua lengte. Even afhankelijk, het hangt helemaal vanaf waar je ze toepast. Maar ze zijn al succesvol toegepast. Bijvoorbeeld in Amsterdam bij de Watergraafsmeer. Ja. Er was heel weinig ruimte. En ze worden nu op diverse andere plekken ook uitgeprobeerd. En het is met name voor de bewoners natuurlijk heel interessant. Dat ze niet hun huis uit hoeven vanwege een dijkversterking.
Je krijgt dan als het ware een gewapende dijk.
Ja, daar komt het veilig op neer.
Ja.
Ja, ja.
Leuk om te horen.
En dat exporteer je dan ook weer?
Ja, wij exporteren alles. Ja.
Wij kopen niet een moment.
Mooi hè, is dat.
Ja, want ook bij de afsluitdijk, daar zitten ook hele mooie innovaties in. Er zitten bijvoorbeeld niet wat blokken beton in. Dan denk je, wat kan je nou innoveren in een blok beton?
Nou, vertel maar.
Nou, dat hebben we dus gedaan. En daardoor kunnen ze veel lichter uitgevoerd worden. Met ook veel minder CO2-uitstoot. Dus er is heel precies gekeken. Want moet dat nou een massief stuk beton zijn? Of kunnen er ook misschien wel gaten in zitten? Klinkt misschien gek, maar maakt ze veel lichter. En toch even sterk. En je kunt er ook nog plantjes doorheen laten groeien. Als je dat eventueel zou willen. Hè? En het water kan er nog door wegstromen. Dat is ook wel belangrijk.
Mm-hmm.
Dus gewoon de bekleding noemen we dat van zo'n dijk. Hè? Die dijk afdekt. Nou, daar is echt een hele nieuwe steensoort voor ontwikkeld. En dat werkt heel goed. En bij de afsluitdijk, dat is een heel ander type voorbeeld. We hebben ook de vismigratierivier. Gaan we daar bouwen. De afsluitdijk is natuurlijk een hele harde overgang. Van een hele zoute Waddenzee naar een zoet IJsselmeer. En die trekvissen, die komen dus tegen zo'n dijk op. En als ze er wel met een sluis of zo doorheen komen, dan komen ze opeens in een totaal ander water waar ze helemaal niet tegen kunnen. Wat we daar gedaan hebben, of gaan doen, is een kronkelend water daar maken. Van alles bij elkaar is dat meer dan een kilometer lang. Waar heel langzamerhand die zoet-zout gehalte verandert. Dus aan de kant van de Waddenzee is hij dan heel erg zout. Aan de kant van het IJsselmeer is hij zoet. En daartussen wordt hij heel geleidelijk zoeter, zoeter, zoeter. Tot zo'n vis uiteindelijk in het IJsselmeer zit. En ja, dat zijn ook innovaties.
Je kan
hij
langzaam wennen en dan vindt hij het ineens in zoet water heerlijk.
Precies. Ja, nee, exact.
Wordt ineens heel groot.
Met name voor die trekvissen is dat echt heel belangrijk. Want we hebben dus de zalm en zo, die was bijna verdwenen in de Rijn. Nou ja, dit soort oplossingen kunnen werken. En ook dit weer, als je dat aan... Ik laatst weer zo'n groep Amerikanen had. Echt, you're crazy. En je echt zo'n kunstmatige rivier bouwt. Maar ja, ze vinden het wel heel leuk. Ja.
Woerden, want dat popte op toen je over die dijkverzwaring. Ja. Maar dat was te droog en dan zakt die dijk weg.
Ja, dat was ook een hele bijzondere. Dat was een dijk die bezweek door droogte inderdaad, door uitdroging. En het bijzondere aan die dijk, die kun je niet vergelijken met de dijken die we langs rivieren hebben. Want die zijn meestal van klei en heel zwaar. Die dijken die we in de polders van Noord- en Zuid-Holland hebben, dat is veenweidegebied heet dat. Hè? Dus ook die dijken die zijn gemaakt van veen. En veen, dat is niet een heel sterk materiaal. Het was natuurlijk wel wat ze beschikbaar hadden toen ze daar wilden gaan wonen. Dus dan maak je zo'n dijk, zo'n kade van veen. Alleen veen heeft de vervelende eigenschap dat het voor meer dan 50% uit water bestaat. En normaal gesproken is zo'n dijk dan zwaar genoeg zeg maar om die druk van dat water tegen te kunnen houden. Maar op het moment dat na 3 maanden lang alleen maar staat te verdampen, wordt die kering, in dit geval bij Woerden, die wordt steeds lichter.
Ja.
En op een gegeven moment wordt die zo licht dat die toch opzij gedrukt wordt door dat water. Nou, dat is daar gebeurd.
Ja.
En dat was voor ons op dat moment weer een hele nieuwe ervaring, althans voor veel mensen. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, dan kan je weer terugkijken. Daar kan je ontzettend veel van leren, dat zeg ik altijd, onze voorouders. Ja, dit was gewoon een heel bekend faalmechanisme, noemen we dat. En dat is ook de reden waarom we, als we water moeten verdelen in Nederland, als het tekort is, dat toch bovenaan het prioriteitenlijstje staan die veenkades. Dat gaat echt over waterveiligheid. Ja. Die moeten we echt droog of nat zien te houden. Want anders heb je natte voeten. Dus dat was ook niet voor niks dat we dat ooit bovenaan hadden gezet. Veel mensen waren dat alweer vergeten. Maar het heeft onderstreept hoe belangrijk dat is.
Ik heb nog een vraag. Kijk, je zei van... we zijn als laatste land, zullen wij wegtrekken. Nu even doemsnaaien. Toen noemde je ook 15 meter. Dus bij hoeveel meter... En toen dacht ik, ik heb die scenario's niet zoveel gehoord. 15 meter vind ik namelijk best wel veel. Bij hoeveel... is temperatuurstijging en dan dat... Tegenvolge daarvan gaat de zeespiegel stijgen. Zeg je van, dit is kansloos. Dit houden we niet vol. Die dijken moeten te hoog. Dit is te veel. Is dat inderdaad die 15 meter? Of is het 4 meter, 5 meter?
Ja,
hoeveel meter kunnen we aan?
Dat is heel moeilijk te zeggen. Ja, kijk, wij roepen,
maar je hebt scenario's.
Wij roepen als techneut altijd, wij kunnen alles. Dus in die zin... Nee, want de mensen zeggen wel eens, je kunt geen hogere dijken bouwen. Je kunt best hogere dijken bouwen. Natuurlijk, kost een paar centen, maar en technisch...
30 meter hoog.
Betonnen muur. Ze bestaan, ook elders ter wereld. In de buurt van Stuwdam, om dat aan te laten sluiten. Er zijn er best wel hogere dijken en zo. Dus, maar de vraag is of je moet willen. Dat is een belangrijke en allerbelangrijkste is van dit moet je gewoon zien te voorkomen met elkaar. Kijk, we hebben er laatst nog een keer naar gekeken. 1-2 meter, dat moeten we ook met de huidige strategie.
Met voorkomen bedoel je dus het voorkomen van het bestrijden van klimaatverandering?
Ja, dit gaat echt. Je moet zorgen dat die klimaatverandering toch...
Anders wordt het te duur ook.
Wordt. Ja, het wordt gewoon extreem duur. En wij zijn zeker natuurlijk ook niet de eerste die ermee te maken. Er zijn nu al atollen in de Stille Oceaan die gewoon ontruimd moeten worden. Ja. Omdat ze onderlopen. Daar gaat toevallig die zeespiegelstijging iets sneller. Want het is niet eerlijk verdeeld over de wereld, zeg maar.
Maar 1, dus, 2 meter kunnen we aan.
Maar 1, 2 meter kunnen we aan. Strategie. En nog wat meer kunnen we ook nog wel aan. Alleen, ja, je kijkt dan ook wel weer ver vooruit. Hè? En dan is ook de vraag, hoe ziet de wereld er dan uit? Dus waar wij vooral nu op mikken, is niet zozeer dat we nu al oplossingen bedenken voor over 100 jaar of over 200 jaar. Hè? Want, nou, kijk, 100 jaar geleden. Niemand had kunnen bedenken dat de wereld er nu zo uitziet. Dus wat we vooral willen proberen, is dat we opties openhouden voor toekomstige generaties. Zodat zij iets te kiezen hebben. Zodat zij oplossingen kunnen kiezen die passen bij de wereld waarin ze dan leven. En daarom moet je bijvoorbeeld nu die ruimte langs die dijken of langs de kustzone vrijhouden, om er iets te noemen. Zodat ze daar gewoon de ruimte, de mogelijkheden hebben om maatregelen te nemen die passen bij de tijd waarin ze dan leven.
Ja, dat is mooi. Want als je muur bouwt, dan moeten ze eerst die muur afbreken.
Ja, en kijk, minimaal. Als je nu een blauwdruk maakt over 100 jaar, dan weet je één ding zeker. Het kan alles worden, behalve die blauwdruk. Dat, dus vandaar dat ook zeggen van, dat gaan we ook niet doen ook. Maar we willen wel natuurlijk opties openhouden. Dus we gaan vooral die randvoorwaarden creëren. En natuurlijk wordt er wel nagedacht. Er zijn hele wilde plannen. Nou ja, honderden kilometers lange extra dijken midden in de zee te bouwen.
Nou,
zelfs van Frankrijk naar Engeland en van Schotland naar Noorwegen.
Die twee, ja.
Dat wou ik net vragen. Wij kunnen dat soort strategieën bedenken en plannen maken en zo. Maar er zijn ook landen om ons heen waar misschien iets anders wordt gedacht of waar de keuzes anders uitvallen. Hoe hangt dat met elkaar samen? Is het niet zo dat je eigenlijk gedwongen bent als je een kustlijn deelt om ongeveer dezelfde strategie te hebben?
Nou, zeker met België, Frankrijk, zeg maar. Of tenminste het noordelijke stukje van Frankrijk dan. Hè. Dat is inderdaad wel een gezamenlijke kust. Ja, de stroming is een beetje van zuid naar noord langs de kust. Dus in die zin, netto dan. Hè. Het gaat ook met eb en vloed nog een beetje op en neer. Maar wij hebben vooral te maken, hoeveelheid zand hè, die wij van nature bij ons voor de kust krijgen, dat komt eigenlijk uit België, Frankrijk, zeg maar, dat deel van de Noordzee. En als we daar niet genoeg krijgen, dan gaan we het gewoon opscheppen vanaf de zeebodem met van die hele grote schepen naar de kust brengen, zeg maar.
Ja.
Maar dat is wel belangrijk inderdaad. Maar daar wordt ook wel mee samengewerkt. En voor de rivier is het natuurlijk helemaal extreem.
Ja, kijk, natuurlijk.
Ons hoogwater en ons laagwater en ons vieswater komt uit vanuit de Rijn, Duitsland en Zwitserland.
Want wij kunnen ruimte maken voor de rivieren. Ja. Maar als de Belgen denken, hoe sneller wij dat water kwijt zijn, hoe liever het ons is.
Klopt.
Dan hebben wij een extra groot probleem.
Ja. Nou, daar hebben we gelukkig internationale samenwerking voor. Dus we hebben zowel voor de Rijn als voor de Maas internationale riviercommissies. Er is ook regelgeving vanuit Brussel, de EU, Europese Unie, die daar ook, dat heet dan een kaderrichtlijn. Die heeft daar richtlijnen voor, zeg maar. En een richtlijn op risico.
Maar is die samenwerking ook naar tevredenheid van Nederland?
Ja, eigenlijk.
Gedragen ze zich een beetje met andere woorden?
Ja, zeker. Dat is ook afgelopen hoogwater op de Maas wel gebleken. Over het algemeen gaat dat best wel goed. Ja, natuurlijk niet altijd. Maar bijvoorbeeld Duitsland, die doen ook echt heel serieus aan ruimte voor de rivier. Daar kan het ook vrij makkelijk. Omdat
en als ook zij bergen, krijgen wij
het. Precies, en dan proberen ze het echt zo te doen dat, ondanks dat ze meer water krijgen, ook door neerslag en zo, dat toch de waterstand op de grens dan, waar het naar binnenkomt, dat het daar niet gaat stijgen.
Dus dat inzichtruimte voor de rivieren, dat hebben wij niet alleen, dat hebben ze
in
Duitsland
dat is inderdaad ook samen met Duitsland. Ja, en ook in België, daar werkt het wat minder, omdat daar die heuvels wat steiler zijn. Dus dat is wat lastiger om daar echt veel bergingsruimte te creëren, maar daarover zijn we wel in gesprek en op zijn minst om elkaar ook daarover te informeren en ook gezamenlijke plannen te maken voor die hele rivier, van de bron tot aan de monding. Dus ook met Zwitserland is voor ons een heel belangrijk land.
Ja.
Bijvoorbeeld die gletsjers, die zijn ook voor de Rijn. Het is nu echt een gletsjerrivier, wat betekent dat water, of eigenlijk de sneeuw die in de winter valt, niet meteen richting Nederland komt in de vorm van water in de rivier. Maar dat blijft gewoon een tijdje liggen.
En ja. Dat
smelt pas af in de zomer. Precies op het moment dat wij het eigenlijk nodig hebben. Dus dat is voor ons heel prettig. Maar je ziet die gletsjers door klimaatverandering. We hebben ook samen met de Zwitsers sommetjes meegemaakt. Eind van deze eeuw, zelfs bij een gematigd scenario, zijn ze gewoon echt allemaal verdwenen. En dan is gewoon de Rijn is een regenrivier geworden. En dan zie je dus de extreme afvoer, de pieken in de winter, nog verder toenemen. Dus precies op het moment dat we het niet nodig hebben, krijgen we meer water. Ja. En juist in de zomer, krijgen we minder water, wanneer je juist dat water wel nodig hebt. Dus die extreme, dat zeiden we net, in het weer neemt toe. Maar dat zie je dus ook terug in die rivier. En daar moeten we als waterbeheerders vervolgens weer proberen slim mee om te gaan.
Kan Nederland überhaupt, even om het heel extreem te stellen. Straks moet je in de winter alles opvangen wat er voorbij komt. Omdat er in de zomer niks meer voorbij komt. Hoeveel water kunnen wij een half jaar voorraad water opslaan? Op ons grondgebied.
Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je dat doet. Kijk, als je daar slimmer mee omgaat dan we nu doen, kan dat.
Oké.
Is mijn stelling. Maar we hebben het nog niet gereden.
Ik kan dat zo gewoon niet weer leggen natuurlijk.
Nee, klopt. Nee, maar een voorbeeldje hoe we dat doen is bijvoorbeeld in het IJsselmeer. Het peil van het IJsselmeer staat in de winter bewust lager dan in de zomer. Of andersom, in de zomer hoger dan in de winter. Want in de zomer heb je dat extra water nodig. En juist in de winter, als je nog stormen hebt, dan wil je het liever niet te hoog hebben. Hè? Want anders heb je misschien weer een risico voor je dijken.
Ja.
Dus daar sturen we echt mee. En dat hebben we recent nog wat vergroot. Toevallig net aan het begin van 2018. Mocht er meer water in het IJsselmeer. En dat was precies op het goede moment.
Oké, dus dat wordt onze watertank.
Uitstekende timing, zeg maar. Maar daarnaast, ook dan heb je weer, ja, ik noemde het net, vasthouden bergen afvoeren. Hè. Dat kan ook helpen bij droogte. Als je gewoon zorgt dat je in de winter in dat grondwater toch wat meer water vast weet te houden. En dat je ook iets weet te bergen. En bergen kan zijn een IJsselmeer, maar het kan ook een regenton in je tuin zijn. Om even de extreme te schetsen. Hè. Ja, dan heb je grotere kans dat je ook zo'n zomer doorkomt. Want netto met klimaatverandering, het wordt warmer, de lucht kan meer vocht bevatten. Dus netto hebben we ook in Nederland gewoon meer neerslag. Alleen, het is niet gelijkmatig over het jaar verdeeld. En weliswaar ook in de zomer meer verdamping. Hè? Dus dat werkt ook weer niet de goede kant. Maar goed, daar moet je dus echt slimmer mee omgaan. Nog slimmer dan we nu al doen.
Dat is helder. Onze tijd is zo'n beetje om. Heb jij nog een urgente laatste vraag?
Nee.
Oké. Dan dank ik Harold van Waveren van Rijkswaterstaat heel hartelijk.
Graag gedaan.
Voor deze prachtige uitleg over watermanagement in Nederland. Ben ook bedankt.
Herbert bedankt.
Luisteraars bedankt voor de aandacht. En heel graag tot de volgende Technoloog.
Hoi hoi.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.